Gemeente, Karel de Grote, Frederik de Wijze, Willem de Zwijger. Zo zijn er in de geschiedenis allerlei mensen met een bijnaam, vaak mooie bijnamen. Vooral als je weet hoe ze aan die bijnaam gekomen zijn. Willem de Zwijger bijvoorbeeld, prachtige bijnaam. Willem de Zwijger werd als een prins geboren in Dillenburg. Had een heel prinselijk leventje op het landgoed met zijn ouders. Reisde door Europa, heerlijk als je jong bent. Hoorde tot de VIP's van zijn tijd. Kwam dus overal waar belangrijke mensen belangrijke besprekingen hadden. En was aanwezig bij een van die hof, ontvangsten, diners in Frankrijk, hoorde een gesprek wat hij nooit aan anderen verteld heeft toen, vandaar die naam, Willem de Zwijger, maar dat gesprek ergens aan een hof, aan een paleis in Frankrijk, heeft niet alleen hem zijn bijnaam gegeven, Willem de Zwijger, maar heeft zijn leven voorgoed veranderd. Daar, waar de groten van Europa toen bij elkaar waren, de koning van Frankrijk en de koning van Spanje met elkaar in gesprek waren over wat doen we met de rest van Europa, wat doen we met Nederland, met de zuidelijke Nederlanden. Daar was Willem van Oranje aanwezig toen de koning van Frankrijk zei, geef mij België, zuidelijke Nederlanden, en neem jij dan de noordelijke Nederlanden. Een afspraak tussen twee vorsten in die tijd. Dat is de reden waarom nog altijd in ons volkslied staat, de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ook al hoef je het natuurlijk niet met hem eens te zijn. Als die besluit je land onder de voet te lopen en je een bepaalde godsdienst op te dringen. Willem de Zwijger kwam na dat bezoek thuis bij zijn moeder, vertelde wat hij had gehoord, vertelde ook wat God hem in zijn hart had gegeven, dat hij als zijn levensroeping dat volk aan de lage landen, aan de zee, moest gaan helpen. Zo kreeg hij die naam, Willem de Zwijger. Zo kreeg hij zijn roeping. En toen hij later hier in Nederland kwam en de edelen aan hem vroegen, ja maar, wat breng je dan mee? Wat voor een legers heb je? En wat voor een bondgenootschappen heb je gesloten om ons in onze vrijheidsstrijd te komen helpen? Toen heeft hij gezegd, ik heb een verbond gesloten met de potentaat der potentaten, de God der goden, met hem en zijn hulp. Willem de Zwijger, mooie bijnaam. Maar wat als je vader een bijnaam heeft die niet mooi is? Als je vader om welke reden dan ook een naam heeft waar je als kind niet graag aan herinnerd wordt. Wat als jij zelf een bijnaam hebt of een bijnaam krijgt op school, in de klas of in de groep waar je zit, en waar jonge mensen soms zo kil en zo hard over anderen kunnen praten. Oh, Johan de Slomer, bedoel je die? Oh, Wilma de Vette, bedoel je die? Als in de klas jij een bijnaam krijgt die je niet graag hoort. Of als je hoort van anderen en de bijnaam die ze aan anderen geven. Heb jij dan de moed om te zeggen, joh, zou jij toch ook niet leuk vinden? Als ze je zo zouden noemen. Moeten we afspreken dat we het voortaan maar niet meer zo doen? Hoe is dat eigenlijk in de Bijbel? Kom je in de Bijbel ook mensen tegen met een bijnaam natuurlijk. Maar ook mensen met een minder mooie bijnaam. Ja, ook. Bijvoorbeeld die van vanmorgen. Simon. Dus Lood. Geen leuke bijnaam. Als dat de bijnaam van je vader zou zijn geweest, dan denk ik dat je niet graag daaraan herinnerd zou worden. Simon. Dus Lood. Er komen ook andere namens Simon of Petrus de rotsman, prachtige bijnaam. Of Johannes de apostel van de liefde, prachtige bijnaam. Maar Simon de Zeeloot, nou, er is nog een. In de kring van de discipelen met een niet zo leuke bijnaam. Matthäus de tollenaar. Ook niet leuk. Als je daar zoon of een dochter van zou zijn geweest. En als ze dat aan je gevraagd, van wie ben jij er een? En als je dat had moeten zeggen, Matthäus, weet je wel, de nou, dat zou je niet leuk vinden. Want tollenaren, dat waren vroeger, in de tijd van de Bijbel, mensen die werkten samen met de bezetter, met de Duitsers in oorlogstijd. Dat waren eigenlijk NSB'ers. Dat waren mensen die hielpen de bezettende macht. En die in de belasting voor een vreemde overheid, die daar helemaal niet hoorde in je eigen land. En daarom Matthäus, de tollenaar, geen leuke bijnaam. En Simon de Zeeloot, twee discipelen met een niet zo leuke bijnaam. De Zeeloot, dat betekent letterlijk de ijveraar. De man die ergens voor ging. Op zich is dat natuurlijk prachtig. Maar als je zo meteen zal horen waarvoor deze man ging en waarom hij Zeeloot werd genoemd, dan denk ik dat je daar anders over denkt. Hij wordt in de Bijbel genoemd niet een Zeeloot, een van de velen, maar de Zeeloot. Natuurlijk had een voornaam Simon. En komen meer mensen in de Bijbel voor met diezelfde naam. Simon de Melaatse. Simon de tovenaar. Simon Petrus. Simon de leerlooier. Meer mensen in de Bijbel met diezelfde voornaam. Op zich een prachtige voornaam. Simon. Want Simon, dat betekent God hoort je gebed. Simon, dat betekent dat als je je handen vouwt en je biddend al je zorgen en noden bij God bekend maakt, dan is dat nooit te vergeefs. Simon, God verhoort. Maar als je dan vervolgens Simon de Zeeloot wordt genoemd, nee, geen leuke bijnaam. Nog één keer wordt hij meer in de Bijbel genoemd, dan heet hij Simon Canaanites, maar dat is hetzelfde. Dat is alleen maar het Hebreeuws voor Zeeloot. En Zeeloot, Canaanites, betekent ijveraar. Hoe is deze man aan zo'n akelige bijnaam gekomen? En waarom heeft de Heer Jezus in de kring van de discipelen niet alleen nette vissermannen geroepen, niet alleen mensen van een beroep of van een achtergrond waarvan je zou zeggen, nou ja, verder niks op te zeggen. Maar waarom heeft de Heer Jezus ook zulke mensen als Matthäus de tollenaar en Simon de Zeeloot geroepen in zijn dienst En waarom heeft de Heer Jezus met zulke mensen ook het grote werk willen beginnen in Israël? Want het is hier in onze tekst nog helemaal aan het begin. Heel opmerkelijk. Het eerste dat we hebben gelezen vanmorgen, wat direct vooraf ging aan de roeping van de discipelen, was een hele bijzondere nacht. God hoort. Een nacht die de Heer Jezus alleen heeft doorgebracht. Op een van de heuvels van Tiberias in gebed. Een nacht voorafgaand aan een hele ingrijpende belangrijke dag. De dag waarop de Heer Jezus zijn discipelen heeft geroepen. De 12 mensen met wie hij aan het werk is gegaan. Een hele belangrijke dag. De nacht die daaraan vooraf ging, heette Simon. God hoort je gebed. En als jij van week een tentamen hebt, of een proefwerk waar je tegenop ziet, een vak waar je zwak in bent, of als jij een vriend of een vriendin hebt met wie het ineens niet gaat, of als u in uw gezin zorgen hebt om uw kinderen of problemen met uw kleinkinderen, als er in het terrein van relaties of wat voor een dingen ook, je het gevoel hebt van het is een belangrijke week, kunnen nu goede dingen gebeuren, maar het kan ook een verkeerde kant uit gaan vallen. Er kan nu ook in mijn gezin of in mijn relatie of op mijn werk of met mijn studie, ik sta aan het begin van een belangrijke week. Wanneer is dat niet? Begin dan zo'n week met een zondag van gebed. En weet dat op de dag daarna de Heer Jezus 12 discipelen heeft geroepen. En dat er op diezelfde dag dingen zijn gebeurd. Zo rijk, zo wonderlijk, hebben we gelezen. Hij was er en zijn kracht werd zichtbaar. Er gebeurden wonderen. Daar mensen biddend hun kracht en hun hulp alleen van hem verwachten. Daar waar je het leven ingaat, de berg af, de week in. Met misschien hele belangrijke dingen juist in die week. Daar gebeuren er wonderen. Als je biddend al je kracht alleen van hem verwacht. Simon de Zeeloot. Wat waren dat voor mensen? Nou, misschien dat het, we begonnen toch met iets over politiek van vroeger. Misschien dat het handigst is om het te verduidelijken, te zeggen, dan moet je aan het volgende denken. Vroeger waren er in Israël politiek, zou je kunnen zeggen, 3 partijen. Er was een linkervleugel politiek, daar hoorden bijvoorbeeld de tollenaren bij. En die zeiden, die bezettende macht, die Romeinen, daar kun je best mee samenwerken. Kun je best aan verdienen. Hoef je niet zo nauwkeurig in te zijn. Dat waren de mensen die dus ter linkerzijde, ook Sadduceeën hoorden daarbij. En die politiek samenwerking kozen met de bezettende macht. Dan had je, laten we zeggen, een soort middenpartij, dat waren Farizeeën. Dat waren mensen die zeiden, ze horen hier niet. Ze zullen op den duur hier ook weg moeten. Laten we hopen dat ooit die dag gaat komen, maar laten we het rustig houden. We doen er niks aan en misschien gaan ze op den duur wel weer uit zichzelf weg. Ze zijn ook op zichzelf gekomen. En dan had je aan de rechterzijde, had je een groep, droegen verschillende namen, Zeloten, Sicariërs en andere namen. En die zeiden, ieder Romein die je kunt opruimen is er 1. En het waren zelfs mensen die bereid waren onder hun jassen, u weet ook nu nog, in het Midden-Oosten dragen mensen allemaal zo'n lange mantel, zo'n lange jas, waren bereid onder die lange jas een dolk te dragen. En daarom werden Zeloten ook wel eens genoemd dolkdragers, Sicariërs. Zo iemand is deze Simon geweest. Een man gegrepen door een bepaald politiek ideaal. Een man die bereid was daarvoor ook bloed te laten vloeien. Een man die blijkbaar zich aangesproken voelde door de jihad van die tijd. Een man die zich geroepen wist om, al was het er maar één of twee, want spoedig werd je zelf gepakt en dan vervolgens liep het met jou ook verkeerd af. Maar een man die desnoods bereid was daarvoor zijn leven te geven. Uiterst rechts in het politieke spectrum van die tijd. Simon de Zeeuw. We weten verder niets van hem. Alleen dat hij daarbij hoorde, bij die groep. En verder weten we dat op een dag de Heere Jezus in zijn leven is gekomen. En dat deze zeloot, deze ijveraar, betekent het letterlijk. Je kunt het ook vertalen met fan. Want fan, dat is toch ook een volgeling van iemand. Iemand die fanatiek, afkorting van fan, fanatiek. Iemand die fanatiek zijn leven geeft aan een bepaald politiek ideaal. Of aan een bepaalde groep. Of aan een bepaalde muziekstijl. Of aan een bepaalde politieke kleur. Een fan van. Nou, dan zo kun je zeggen. Simon de Zeeloot. Simon de fan van de jihad. Deze Simon kwam in aanraking met de Heer Jezus. En op een dag heeft Simon zijn dolk ingeleverd. Op een dag is er iemand geweest, blijkbaar, die wist wat er onder zijn mooie, prachtige mantel verborgen ging. Op die dag heeft Jezus hem geroepen. Moet je niet zeggen, zo zijn wij allemaal mensen die misschien van buiten er keurig uitzien. Mensen die misschien ook wel hele mooie idealen hebben. Mensen die zich misschien niet eens ervoor hoeven te schamen als ze aan je vragen, maar jij, van wie ben jij dan een fan, een aanhanger, een volgeling? Misschien zijn er vanmorgen jonge mensen onder ons die zich niet schamen zullen als ze aan jou vragen. Maar die groep, waar jij dan zo voor bent, waar zingen die dan over? Wat is hun ideaal dan? Waar zijn hun cd's en hun dvd's vol van? Misschien hoef je je daarvoor niet te schamen. Misschien kun je er openlijk voor uitkomen. Dit zijn de teksten, dit bezingen ze. En dit signalen, daar kun je mee voor de dag komen. Daar hoef je je niet voor te schamen. Nou, hoe dan ook. Achter de mooie buitenkant van ons leven weet de Heer Jezus wie wij echt zijn. Wij, niemand van u loopt met een dolk of met een mes bij zich, denk ik. En toch zegt de Bijbel dat je tong kan ook een scherpsnijdend zwaard zijn. Je kunt ook met je tong mensen doden. Als je praat over je naaste op een manier waarvan je moet zeggen, nee, zo wil de Heer dat niet. Ook in je gedachten kun je mensen wegzetten. Kun je mensen een hak zetten. Kun je liefdeloos over mensen denken. De Heere Jezus is naar deze wereld gekomen om tegen jou en u en mij te zeggen dat er achter die mooie buitenkant van ons, zolang we niet aangeraakt zijn door hem, zolang we niet vernieuwd zijn door de kracht van de Heilige Geest, zolang we niet gegrepen zijn door het Koninkrijk van de Vrede, maar alleen nog maar geloven in dat koninkrijk van geweld. Het koninkrijk, weet u wel, van Murad B. En van Mohammed A. En van Samir E. Weet u wel dat koninkrijk dat in onze tijd openlijk of bedekt door zoveel mensen wordt bewonderd? Weet u wel dat koninkrijk waarvoor mensen bereid zijn andere mensen uit de weg te ruimen? Weet u wel dat koninkrijk waarvoor mensen bereid zijn de meest gruwelijke dingen op de tv te laten zien? Dat koninkrijk van jonge mensen soms is zo in de greep zijn dat ze op een kille en liefdeloze manier over anderen kunnen spreken. Dat koninkrijk waar Simon de Zeeloot ook bij behoord heeft. Daarvan zegt Jezus: mijn koninkrijk is niet van deze wereld, van deze tijd, van deze haat en liefdeloosheid. Maar mijn koninkrijk, dat is een koninkrijk van de liefde. Dat is een koninkrijk waarin mensen worden ontwapend. Dat is een koninkrijk waarin je niet met geweld van je handen, of het geweld van je woorden, of het geweld van je ogen, maar waarin alleen de liefde mensen overtuigt. Waarin alleen de liefde het wint. En daarom heeft de Heer Jezus in de kring van zijn apostelen ook twee mensen geroepen met een bijnaam: Matthäus de tollenaar en Simon de Zeeloot. En ik denk dat het ook daarom is dat je in het Lijdensevangelie meer dan eens herinnerd wordt aan de Zeeloten, aan de groep waar hij uitkwam. We lazen het niet voor niets: Barabbas. Dat is een man geweest, hebben we gelezen, die ook hoorde bij de jihad. Ook een man die fan was van een politiek die bereid was om met geweld zijn idealen te verwezenlijken. Barabbas, een man die net als Simon de Zeeloot voor zijn bekering diende de God niet van het geld zoals Matthäus, maar van het geweld zoals Simon. Barabbas heeft oog in oog gestaan met de Heer Jezus. En Barabbas heeft in zijn leven voorgoed moeten weten dat dat stukje of dat lange stukje toegift dat hij in zijn leven nog gekregen heeft, dat hij dat letterlijk te danken had aan de Heer Jezus. Want het kruis dat voor Barabbas gereed stond, daaraan is Jezus gegaan. En of het Barabbas heeft veranderd, of Barabbas door dit ingrijpende vernieuwd is, of Barabbas net als Simon de Zeeloot een ander leven heeft leren kennen, dat weten we niet. Maar dat weten we wel van die laatste waarover we hebben gelezen, die naast de Heer Jezus hing aan het kruis. Die laatste waarvan de Bijbel vertelt dat ook hij zo'n sicariër was, zo'n man met een dolk. En dat ook hij bereid was om als het moest zijn dolk te trekken en mensen te doden. En dat hij daarom naast de Heer Jezus aan het kruis gekomen was. En dat hij daarom tegen zijn vriend aan de andere kant heeft gezegd: Wij hangen hier rechtvaardig, maar hij, de Heer Jezus, niet. En dat hij daarom gebeden heeft. Misschien voor het eerst in zijn leven: wilt u aan mij denken in uw koninkrijk? En dat daarom de laatste Zeeloot, die met de Heer Jezus in aanraking gekomen is, vlak voor zijn sterven aan het kruis, vernieuwd is door de genade van God. Simon de Zeeloot, begonnen op die dag die Jezus begon op de berg ergens in Galilea. 3 jaar lang, van heel dichtbij, volgeling van de Heer Jezus geweest. Waarom? Waarom heeft deze man in de Bijbel die bijnaam gehouden? Waarom? Weten wij van deze man alleen maar dat hij Simon de Zeeloot heette? Waarom is deze man zo de geschiedenis ingegaan? Waarom heeft de Heer Jezus hem niet een andere naam gegeven? Waarom heeft hij, die zoveel mooi werk mogen doen in het koninkrijk van God? Zou dat misschien zijn om vanmorgen tegen jou en tegen u en mij te zeggen: wij zijn allemaal mensen met een bijnaam. Achter jouw voornaam, hoe mooi die misschien ook is. Achter uw voornaam, uw achternaam, hoe mooi en hoe dankbaar je er misschien ook voor bent, staat geschreven: de zondaar. Dat zijn wij. Zondaar voor God. Misschien net de zondaren, omdat anderen onze openlijke zonde niet kennen. Hij kent ons hart. Hij weet wat er achter dat nette uiterlijk leeft. Daarom komt deze discipel in die lijst van 12 voor. Om tegen jou, u en mij te zeggen: ook al is er een verleden, een schuldig verleden dat je met je meedraagt, er is een God die in zijn genade naar je omziet, vergeving schenkt. Er is kracht in het bloed van het lam. Er gaat kracht van de Heer Jezus uit. Hij wil bij je zijn en je een nieuwe naam geven. Een naam boven alle naam. Een naam die je straks voorgoed mag weten voor zijn troon. Simon de Zeeloot, het is goed om te weten wat er achter je naam staat. U heeft ongetwijfeld gehoord van Alfred Nobel, Nobel. Dat is die wereldberoemde man, Nobel, naar wie al die prijzen zijn genoemd. De Nobelprijs voor vrede, voor natuurkunde, voor scheikunde. Weet u hoe dat gekomen is? Dat deze man zijn hele vermogen heeft nagelaten alleen maar voor die prijzen. Dat is zo gegaan. Alfred Nobel had een broer, ouder dan hij, Richard. En op een gegeven ogenblik overleed zijn broer. En toen werd er op de redacties van de kranten in Zweden een fout gemaakt. Toen dachten ze dat Alfred was overleden in plaats van Richard. En toen stond er de volgende dag in de kranten in Zweden: de grote Alfred Nobel is overleden. En een in memoriam. En toen stond er in de krant waarom Alfred Nobel zo wereldberoemd was geworden. Zijn ontdekkingen lagen vooral op het terrein van de oorlog, van de ontwikkeling van zware wapens. Het grote waar hij steenrijk mee is geworden, dat was met het geweld en de moderne oorlogvoering, waardoor moderne oorlogen ook veel korter zouden gaan duren en misschien wel veel meer mensenlevens zouden gaan vergen, maar gelukkig niet meer zo lang zouden duren. En zo las Alfred Nobel zijn eigen in memoriam. Toen hij dat had gelezen, is hij zo geschrokken. En toen heeft hij tegen zijn familie gezegd: heb ik daarvoor geleefd? Is het dit wat de mensen zich later nog van mij zullen herinneren? En toen heeft hij besloten zijn hele vermogen te bestemmen voor mensen in de wereld die iets goeds hebben gedaan. Iets goeds op het terrein van de natuurkunde, op het terrein van de medicijnen, op het terrein van scheikunde, op het terrein van de wereldvrede. Nobelprijs voor de vrede. Toen die las wat er achter zijn naam stond. Vandaag herinnert Jezus ons aan wat er achter onze naam staat. Zondaar. Zondares. En vandaag, op deze lijdenszondag, zegt hij als een gouden draad door de hele lijdensgeschiedenis heen, zijn er mensen met geweld in hun hart en geweld in hun woorden en geweld in hun leven die ontwapend zijn door de Heer Jezus Christus. Die een ander koninkrijk hebben leren kennen. Die vernieuwd zijn door de kracht van de Heilige Geest. En vandaag zegt deze Jezus ook tegen u, tegen mij, dat hij wandelt langs het water. En Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij komt misschien en zeker vandaag ook bij u voorbij. Hij roept ook u en jou en mij om alles op te geven en trouw hem na te leven. Jezus, die langs de straten kwam en tollenaars en zeeloten terzijde nam en zei: ik wil bij u in uw woning wezen voor nu en voor na deze. Hij komt vandaag ook bij jou en u voorbij. En hij vraagt ons hem te geven. De armoede van ons leven. Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat. Maar hij spreekt wel je hart aan. Heden, hij wenkt ons met zich mede en lokt er nog zoveel ons aan. Tot wie zouden we anders gaan? Hij heeft en zal ons geven het eeuwige leven. Amen.